En daarna openen we de schrift en we lezen vanmorgen het woord van God uit de tweede brief aan Korinthe, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 15. En daarna openen we de schrift en we lezen vanmorgen het woord van God uit de tweede brief aan Korinthe, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 15. Dus na de lezing van Gods wet zingen we Psalm 70, vers 3. En dan lezen we 2 Korinthe 8, vers 1 tot en met 15. Wie die nu vanmorgen het woord is, Heer, uit het gedeelte dat u gelezen is, 2 Korinthe 8, daarvan vers 9. 2 Korinthe 8, vers 9 is de tekst voor de prediking vanmorgen. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. U in de afgelopen weken, de weken voor kerst, wel eens een keer door de winkelstraat gelopen, hier in Den Wouden of ergens anders in de omgeving. En als je zo door zo'n winkelstraat loopt in de tijd voor kerst en je kijkt eens wat om je heen, dan zou je toch niet direct zeggen dat wij leven in een tijd waarin het economisch allemaal tegen zit. Want er is blijkbaar nog geld genoeg voor allerlei versiering en lichtjes. En natuurlijk wordt er reclame gemaakt voor van alles en nog wat. Dure cadeaus, lekker eten. Het zijn tenslotte feestdagen. En het mogen ook fijne dagen zijn. Als gezin, als familie of met vrienden samen. Maar als je zo eens om je heen kijkt, wat hebben wij het dan goed? Wij zijn rijk in Nederland. Al doe ik daarmee niets af aan mensen die moeite hebben om financieel rond te komen. En die zijn er ook. En misschien ook vanmorgen in de kerk wel. Maar zeker in vergelijking met veel andere landen zijn wij rijk. Maar lopen wij dan niet het gevaar, gemeente, om ook zo te gaan denken over de komst van Christus, over het kerstfeest, als vooral een feest van sfeer en gezelligheid? En in onze gedachten versieren we ook de stal of de grot waar Christus geboren werd, alsof het daar lekker warm was en gezellig met een lief klein kindje. De tekst van vanmorgen brengt ons een andere boodschap. Het gaat hier over de armoede van Christus. Diepe, bittere armoede, die ook onze geestelijke armoede laat zien. En tegelijk ook over de rijkdom die hij verdient en die hij wil geven aan zondaren. En daarmee komt al ons denken over het kerstfeest en ook ons denken over rijk en arm in een heel ander licht te staan. We willen daar vanmorgen naar luisteren onder het thema: de armoede van Christus maakt zondaren rijk. En we zien twee dingen. In de eerste plaats: Christus werd arm. En in de tweede plaats: Christus maakt rijk. De armoede van Christus maakt zondaren rijk. Christus werd arm. Christus maakt rijk. Het maakt wel verschil hoe je arm bent. Er zijn mensen die zijn altijd arm geweest. Geboren in een ontwikkelingsland bijvoorbeeld. En van jongs af aan opgegroeid in diepe armoede. En natuurlijk is dat erg. Maar toch kun je in zo'n situatie nog zeggen: dan weet je niet anders. Je weet misschien niet eens dat het ook anders zou kunnen zijn. Want armoede is veel pijnlijker als dat wel zo is. Als iemand eerst niet arm was, maar het later geworden is. Want dan weet je hoe het anders kan zijn. Ik heb eens een verhaal gelezen van iemand die zwerver was, een dakloze. Maar dat was hij niet altijd geweest. Hij had een lieve vrouw gehad en een fijn gezin. Hij had een goede baan gehad aan een universiteit. Maar door allerlei omstandigheden was het verkeerd gegaan. was hij aan lager wal geraakt en tenslotte gaan zwerven. Maar in zijn armoede nu was er altijd nog die herinnering aan vroeger, toen het zoveel beter was. Hij was nu arm, maar hij had betere tijden gekend. En dat maakte zijn armoede veel bitterder. En gemeente, zo was het nog veel meer toen de Heere Jezus Christus op aarde arm was. Hij was niet altijd arm geweest. Hij is arm geworden. En net als die zwerver had hij betere tijden gekend. Oneindig beter. En dat laat juist de diepte zien van zijn armoede. Want Christus was rijk, zegt onze tekst. Hij was God, de eeuwige Zoon van God. En wat dat betekent, dat de Heere Jezus Christus van eeuwigheid Gods Zoon was, dat is voor ons mensen niet te bevatten. Wij moeten zoeken naar woorden. Onze gedachten beginnen te duizelen. En dan nog kunnen we bij lange na niet bedenken en beschrijven hoe rijk Christus was. Aan het slot van hoofdstuk 9 noemt Paulus de komst van Christus naar deze wereld Gods onuitsprekelijke gave. Dat wil zeggen, het is voor mensen niet te bevatten, niet uit te spreken, hoe groot deze gave van God is. We weten er maar iets van. Maar als we daar vanmorgen bij stilstaan, dan zien we in de eerste plaats dat Christus goddelijke macht had. Hij was God. Hij regeert over alle dingen. Hij heeft de hemel en de aarde en alle dingen geschapen. Alle dingen zijn geworden door het woord. Door de Zoon, schrijft Johannes aan het begin van zijn evangelie. En ergens anders wordt de Heere Jezus genoemd, de erfgenaam van alle dingen. Hij was Heer over alles. En zo wordt hij zelfs in onze tekst nog genoemd, Heere Jezus Christus. Alles is van hem. En daarom was er in zijn hemelse heerlijkheid geen enkel gebrek. In een van de psalmen, psalm 50, zegt de Heere dat tegen Israël. Als ik honger had, dan zou ik het u niet zeggen. Alsof u dan voor eten moet zorgen. Want de aarde en haar volheid, de aarde en alles erop, is van mij. Christus had goddelijke macht. Hij ontving ook, dat is het tweede, goddelijke heerlijkheid. Dat zegt de Heer Jezus tegen zijn vader in het hoge priesterlijk gebed. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Christus ontving in de hemel goddelijke eer en aanbidding. En opnieuw, hoe rijk dat is, kunnen wij niet bevatten. Jesaja mocht daar iets van zien toen de Heer aan hem verscheen in een visioen. Hij zag de Heer zitten op een troon en de engelen, de serafs, die waren rondom hem. En die bezongen onophoudelijk zijn heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En die heiligheid en die heerlijkheid van de Heere is zo groot, dat zelfs die engelen, die zonder zonde zijn, zich nog moeten bedekken. En dat Jesaja zelf neervalt van ontzetting. En van die heerlijkheid van God en de lofzang die de engelen zingen, staat in het Johannesevangelie dat Jesaja toen de heerlijkheid van Christus zag. Jesaja zag daar iets van, hoeveel heerlijkheid de Zoon van God had in de hemel, en hoe zijn lof onophoudelijk bezongen werd door de engelen. Christus had goddelijke macht, goddelijke heerlijkheid. En als derde, hij deelde ook in de goddelijke liefde. Want de drie enige God is een God van eeuwige liefde. De Vader heeft de Zoon lief. De Zoon heeft de Vader lief. De Heere had, om zo te zeggen, echt geen mensen nodig om zijn liefde kwijt te kunnen. In de drie enige God zelf is oneindige, eeuwige liefde. En in de warmte van die eeuwige liefde mocht de Zoon zich koesteren. Christus was rijk. Hij deelde in de goddelijke macht. Hij ontving goddelijke heerlijkheid. Hij deelde in de goddelijke liefde. En dan nog veel heerlijker dan wij kunnen bevatten. Hij was oneindig, eeuwig, goddelijk rijk. Maar hij werd arm. En waar wij woorden en gedachten tekort komen om zijn rijkdom te beschrijven, zo is dat ook bij zijn armoede zo. Hij is arm geworden. Dat wijst op de menswording, op de geboorte van Christus. Want alles wat we net zagen van zijn rijkdom is dan weg. Zijn goddelijke heerlijkheid is er niet meer. Die is Christus niet kwijtgeraakt. Hij heeft zelf bewust, vrijwillig zijn heerlijkheid afgelegd. Hij was in de gestaltenis van God, zingt Paulus in Filippenzen 2. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, zich diep vernederd. En de gestaltenis van een dienstknecht, een slaaf aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. Christus heeft zijn koninklijke heerlijkheid ingewisseld voor die van een slaaf. En gemeente, laten we dat nooit vergeten als het gaat om de geboorte van de Heere Jezus Christus. Dat hij mens werd, dat hij geboren werd in Bethlehem, dat was voor de Heere Jezus zelf niet iets moois. Dat hij mens werd, was voor Christus een diepe vernedering. Hij is arm geworden. Hij was God. En hij bleef ook God. Maar daar was niets meer van te zien. Hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd. We zien het bij zijn geboorte al. Er zijn geen engelen meer die hem toezingen en hem dienen. Die engelen komen wel bij de herders. Maar niet bij hem, de Heere der engelen. Zo staat het in Lucas 2. De heerlijkheid des Heren omscheen niet hem, niet Christus, die daar recht op had. Maar hen, de herders, zondaren. Niet engelenkoren zingen bij de kribben, maar er komen herders, laag, ruig, onbetrouwbaar volk in de ogen van de mensen. Er is geen enkele heerlijkheid te zien. Christus heeft ook zijn goddelijke macht afgelegd. Terwijl alle dingen door hem geschapen zijn en van hem zijn, is daar op aarde niets van te merken. De wereld die door hem geschapen was, kent hem niet, wil hem niet kennen. Er is voor de zaligmaker niet eens een plaats om geboren te worden. En vlak na zijn geboorte moet hij al vluchten voor zijn leven, omdat Herodes hem uit de weg wil ruimen. En de Heer Jezus zegt dat later zelfs. De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet eens een plaats om zijn hoofd neer te leggen. Zo arm was hij, ook letterlijk arm. Bij zijn geboorte lag Christus in de voerbak van een ander. Hij reed Jeruzalem binnen op de ezel van een ander. Hij voer in de boot van een ander. En hij werd tenslotte zelfs begraven in het graf van een ander. Al zijn macht, al zijn rijkdom heeft hij afgelegd. Christus is zo arm geworden dat hij geen goddelijke macht meer had. Christus is zo arm geworden dat hij geen goddelijke macht meer had. Geen goddelijke heerlijkheid. Zelfs geen goddelijke liefde meer. Want Christus kwam op aarde, een zondige aarde. Hij kwam in ons ontluisterde bestaan. Geen prachtig paleis zoals bij de schepping. Maar eerder een vunzige kerker. Omdat ons leven getekend is door de zonde. Christus was zelf zonder zonde, maar hij kwam juist op aarde om de zonde op zich te nemen. Aan het slot van hoofdstuk 5 vers 21, heeft Paulus dat al geschreven. Hem die geen zonde gekend had, heeft God zonde voor ons gemaakt. In plaats van de koesterende warmte van de vaderliefde, werd hij totaal door God verlaten. Aan het kruis werd hij uitgestoten, verworpen door de mensen, maar vooral ook verworpen door zijn vader. Hij moest God missen. En dat is de diepste armoede die er is. Ook voor ons. Want je kunt nog zo rijk zijn en het nog zo goed hebben op aarde, maar als je God mist, als je de Heere niet kent of als de Heere zich verbergt, wat ben je dan arm? En nog dieper dan dat bij mensen kan, was dat bij Christus zo. Hij kende geen zonde, maar hij nam de zonde van de zijnen op zich. In plaats van de liefde droeg hij de brandende toorn van God. In plaats van de heerlijke nabijheid van God, werd hij totaal door God verlaten. Gemeente, zo arm werd de Heere Jezus Christus. Hij werd echt arm. Hij deed niet net alsof, zoals dat onder mensen zo vaak gebeurt, zoals wij vaak proberen om onszelf groot te houden bijvoorbeeld. Christus werd echt arm. Niet voor een dag. Jongens en meisjes, jullie kennen misschien dat verhaal wel. Ik vond dat vroeger altijd best een mooi verhaal. Er was eens een koning en die ging telkens rond door zijn land en die keek wat de mensen deden. En dan kwam die met zijn mooie wagen en zijn mooie kleren aan. En alle mensen deden aardig en vriendelijk tegen hem en waren beleefd. En toen op een dag dacht die koning, zouden die mensen dat nou altijd zo doen? En hij dacht, ik doe het eens anders. En hij ging zich verkleden. Hij verkleedde zich als een gewone, arme man. En toen ging hij weer bij al die mensen kijken. En er waren mensen die waren nog steeds vriendelijk en beleefd. Er waren ook mensen die opeens heel anders deden. Die koning deed dus voor een dag alsof hij arm was. Of het stond vorige week nog in de krant dat een Britse prins een nacht onder een brug geslapen had om zelf te ervaren hoe daklozen het hebben. En dat kan als gebaar wel iets moois hebben misschien. Maar tegelijk weet iedereen dat het niet echt is. Want dan doet iemand alsof hij dakloos of arm is. Maar het is niet echt zo. En het is maar voor heel eventjes. En de volgende nacht ligt hij weer warmpjes in zijn paleis. Gemeente, zo deed de Heere Jezus Christus niet. Zijn armoede was niet gespeeld. En niet eventjes. Hij werd mens. Hij kwam op deze zondige aarde. Hij werd echt arm. Hij had geen goddelijke heerlijkheid meer. Hij had honger. Hij had verdriet. Hij was vermoeid. Hij nam werkelijk de zonde op zich. En droeg de volle last van de toorn van God. En lopen wij niet het gevaar, gemeente, om deze armoede van Christus, de diepte van zijn vernedering, weg te poetsen? De kribbe was niet versierd, maar dat was echt een voerbak van ruw hout of van koude, harde steen. En wij zitten in onze gezellige huizen aan onze goede kerstdienis. Ik zeg niet dat dat niet mag. Maar staan wij er dan nog wel echt bij stil, u en ik? En verstaan wij dan wel echt wat de armoede van Christus is? Want de Heer Jezus deed dat niet voor zichzelf. Hij had het niet nodig om mens te worden, om van God verlaten te worden. Maar dat staat er in onze tekst bij. Hij is om uwentwil arm geworden. Daar ligt de nadruk zelfs op. Hij deed het voor u, gemeente van Korinthe. Christus werd arm voor u, gemeente van Damwouden. Hij vroeg niet wat hij er zelf aan had. Zoals wij dat zo vaak doen, openlijk of van binnen. Wat heb ik eraan? Om iets te doen of om ergens naartoe te gaan. En als ik er zelf niet beter van word, doe ik het natuurlijk niet. Als de eeuwige Zoon van God net zo gedacht had als wij vaak denken, had hij zijn hemelse heerlijkheid nooit verlaten. Maar als Christus rijk was gebleven, was het voor ons altijd arm en verloren, voor eeuwig verloren gebleven. Christus dacht niet aan zichzelf, maar hij wilde komen. Hij wilde arm worden, lijden, sterven voor zondaren. En dat deed hij helemaal vrijwillig. Wij kunnen dat niet kiezen of we geboren willen worden. Dat gebeurt. De Heere Jezus kon het wel kiezen. En hij koos vrijwillig. Uit liefde tot zijn vader. Uit liefde tot zondaren. Hij koos armoede. Dat doen wij nooit toch. Wij willen altijd rijker en groter en beter worden. Christus koos armoede. Hij koos onze armoede. Want hoe arm Christus werd, dat laat zien hoe arm wij zijn geworden. Ja, ook zijn geworden, want zo was het niet. In het paradijs waren Adam en Eva rijk. Ze kenden de Heere, ze leefden met de Heere, ze gehoorzaamden de Heere, ze deelden in alle gaven die de Heere hen gaf. Maar zij waren, wij waren, niet tevreden met die rijke zegeningen. Wij wilden beter worden, rijker worden, als God zijn. Maar door te luisteren naar die leugen van de duivel, zijn wij arm geworden. Al die voorrechten kwijtgeraakt. Arm geworden en zonder God. En daarom moest de Heere Jezus naar deze wereld komen. De mens wilde als God zijn. En om dat goed te maken, moest God mens worden. En die armoede, dat wij geboren worden zonder God, in de macht van de zonde, dat is onze eigen schuld. En wij kunnen onszelf niet verlossen. In plaats van kinderen van God, zijn wij van nature kinderen van de duivel geworden. Maar nu wilde de eeuwige, de enig geboren zoon van God, zijn vader verlaten, om zondaren te verlossen van de macht van de Satan en weer te maken tot kinderen van God. Daarvoor wilde hij arm worden, zo vreselijk arm als wij zijn. Oh ja, we denken vaak dat het nog wel meevalt. Ik ga toch naar de kerk? Ik lees toch in de Bijbel? Ik leef toch netjes? Dat is op zichzelf goed. Maar dat kan er allemaal nog zijn zonder God. Zo zegt de Heer Jezus dat later zelf tegen de gemeente van Laodicea. U zegt wel, ik ben zo rijk en nog rijker geworden en ik heb nergens gebrek aan. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat is onze grootste armoede, dat wij vanuit onszelf onze ellende niet eens kennen. Maar als ik zo bij de Heere kom, als een rijke, iemand die nog van alles heeft geestelijk. We zongen het net uit de lofzang van Maria. Rijken worden leeg weggezonden. Armen worden met goederen, met goede dingen vervuld. En wat hebben wij dan van de Heere te verwachten? Wat bent u en jij ten opzichte van de Heer? Rijk of arm? De Heer laat ons vanmorgen uit zijn woord iets zien van de armoede van Christus. En de armoede die hij koos, ontdekt aan onze armoede, onze zonde. En het is genade als je dat gaat zien en erkennen. Dat werd wel eens genoemd armmakende genade. Armmakende genade, dat wil zeggen, het is al genade als je al je eigen rijkdom en rechten verliest en als een arme zondaar voor de Heere komt. Het is genade als de Heere je arm maakt, of eigenlijk nog beter, als de Heere je laat zien hoe arm je al bent. Daar wil ik vanuit mezelf niet aan. Het stuit ons tegen de borst. Stuit het dan allemaal niks voor wat ik doe? Alleen als het van Christus komt. En anders niet. Maar juist als je door het werk van de Heilige Geest je eigen armoede bent gaan zien geestelijk, is het kerstevangelie zo heerlijk. Want wat heb je als een arme, verloren zondaar die zichzelf niet verlossen kan nodig? Dan heb je een zaligmaker nodig, die in die armoede van ons afdaalt, net zo diep, om je daar zalig te maken. En die zaligmaker is er, en die mag ik u verkondigen vanmorgen, de Heere Jezus Christus. Die om uwentwil is arm geworden. Om uwentwil. En daarom bent u welkom bij hem. Dat is enkel genade, ongevraagd, onverdiend. Zo staat het er ook in onze tekst. De genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. En dat laat zien wie de Heere is. Hij was rijk. Maar die rijkdom van de Heere, dat is geen rijkdom die hij voor zichzelf houdt. Maar dat is gevende rijkdom. God is rijk in barmhartigheid, zegt de schrift ook. En daarom heeft hij aan een arme wereld, aan verloren zondaren, zijn zoon gegeven. Christus' armoede. Laat mij mijn armoede zien. Zo arm moest hij worden om mijn zonde. Dat is diep vernederend. Maar dat doet hij niet om maar daarin te laten. Want Christus maakt ook rijk, dat zien we als tweede. Want de Heer Jezus is, om zo te zeggen, niet gekomen om in mijn armoede ernaast te komen zitten. Zo kunnen mensen dat soms doen. Ze verkeren in dezelfde moeilijke omstandigheden, maar ze komen niet verder dan elkaar te beklagen hoe moeilijk ze het wel hebben. Dat kan zelfs geestelijk. Jezelf of elkaar beklagen over geestelijke armoede, maar zonder daarmee naar de Here te gaan. En dan verandert er niets. Christus doet dat niet. Hij is gekomen, hij is arm geworden om de armoede van zondaren over te nemen. Om mijn zonde op zich te nemen en weg te dragen naar het kruis. Hij ruilt met zondaren. Dat is waar het bij de geboorte van Christus om gaat. Ruilen. De kinderen doen dat misschien ook wel eens. Als je iets moois hebt gekregen, maar je broertje of je vriendje, die heeft ook iets gekregen, en dat vind je eigenlijk nog net wat mooier dan wat jij hebt, dan kun je dat vragen. Zullen wij ruilen? En dan krijg je iets wat nog mooier is, als die ander dat ook wil. Maar als jij nou iets hebt wat mooier is, en die ander heeft iets wat je helemaal niet mooi vindt, dan doe je dat natuurlijk niet. Je ruilt alleen als je er wat mooiers voor terugkrijgt. De Heere Jezus ruilt ook met zondaren. Hij had hemelse heerlijkheid, eer, liefde. En dat wil hij ruilen voor een leven te midden van de zonde. Een leven van spot en verachting. Hij krijgt niets moois terug. Hij geeft alleen maar. Hij geeft zichzelf over om zondaren rijk te maken. Hij werd arm. En daardoor worden zondaren rijk, kunnen zondaren zalig worden. Dat betekent niet dat je dan op aarde altijd voorspoed en succes hebt. Aan de gemeente van Smyrna schrijft de Heer Jezus in de Openbaring: ik weet uw werken en verdrukking en armoede. Ze hebben dus helemaal geen voorspoed op aarde. Ik weet uw armoede. Maar, zegt Christus erbij, u bent rijk. En wat is dat dan voor rijkdom die hij geeft? Deze arme Heer Jezus Christus maakt zondaren rijk met zijn zegen, met zijn belofte, met de hoop op het eeuwige leven. Hij maakt ze vooral rijk door hun zonden weg te nemen, die zonden te vergeven en ze weer te laten delen in de liefde van God. En dat is wel de rijkste zegen die hij verdient. Zondaren die God kwijt zijn door hun zonden, maakt hij rijk aan God. In Korinthe is dat gebeurd. Korinthe was een heel heidense en goddeloze stad. Maar de Heer heeft Paulus er naartoe gestuurd en die mag daar het woord verkondigen. En er is een gemeente ontstaan. Een rijke gemeente. Of ze financieel rijk waren, weet ik niet. En toch rijk. Want Paulus schrijft het in vers 7, vlak voor onze tekst. U bent overvloedig. Rijk in geloof, in kennis, in liefde. Dat zijn allemaal vruchten van het werk van Christus, van de rijkdom die hij geeft. Gemeente, net vroeg ik, kent u uw eigen armoede? Maar daar hoort nog een vraag bij. Kent u deze rijkdom? Leeft u uit deze rijkdom. Niet dat je rijk wordt in jezelf, dat je zoveel hebt en zoveel doet en het allemaal zo goed doet. Integendeel, wie de Heere lief heeft, wordt juist arm in zichzelf en dat blijf je ook. Maar die vlucht tegelijk met zijn armoede naar de armoede van de Heere Jezus Christus. Om in hem en uit hem rijk te worden. Daar word je niet zelf groot mee, maar dan krijg je juist steeds meer Christus nodig. En vind je alles in hem. En het is er in hem. En als u de Heere hebt leren kennen, maar het is geestelijk dor en koud en arm. Dat ligt niet aan de Heer. Dat is niet omdat er in de geboren zaligmaker niet meer genade te vinden is. In hem is een overvloed van genade, van verlossing, van zaligheid, van kracht in moeite, van alles wat u nodig hebt. Zoekt u dan ook alles bij hem en leeft u uit de rijkdom die hij schenken wil, uit genade. En hoe blijkt dat dan in je leven? Nou, daar geeft Paulus in dit gedeelte heel concrete aanwijzingen voor. Want het is u misschien wel opgevallen bij de schriftlezing dat dit hoofdstuk eigenlijk helemaal niet over kerstfeest of over de komst van Christus gaat. In 2 Korinthe 8 en 9, die hoofdstukken horen bij elkaar, gaat het over een collecte. Paulus had dat beloofd, dat hij een collecte zou houden voor de arme moedergemeente in Jeruzalem. En daar is hij nu mee bezig. En in Macedonië, waar Paulus op dit moment is, is die collecte al op gang gekomen. Niet omdat de christenen daar zo rijk zijn en zoveel geld over hebben. Paulus schrijft juist over hun zeer diepe armoede. En toch geven ze. Ze hebben zelfs rijk gegeven. En dan gaat het niet zozeer om het bedrag dat is binnengekomen, maar vooral om de liefde, om de toewijding waarmee ze gegeven hebben. Dat is de genade van God in hun leven, zegt vers 1. En nu roept Paulus de gemeente van Korinthe op om ook te geven. En u moet er eens op letten hoe Paulus dat doet. Paulus roept de gemeente van Korinthe niet op om te geven door breed te vertellen hoe erg de nood wel is in Jeruzalem. Hij speelt niet in op hun medelijden. Het gaat er ook niet om te laten zien hoe goed en hoe gul die Korintiërs wel zijn. Paulus wijst maar op één ding. De genade van God. Dat woord komt in deze twee hoofdstukken, 2 Korinthe 8 en 9, wel 10 keer voor. Al kun je dat in de Nederlandse vertaling nooit helemaal zien. Want soms wordt het vertaald met genade, zoals in onze tekst, de genade van onze Heere Jezus Christus. In andere versen wordt het vertaald met gave, omdat het heel duidelijk gaat om de opbrengst van die collecte. Je zou misschien kunnen vertalen genadegave. Want dat hoort helemaal bij elkaar, de genade van God en de gaven die ze mogen geven. Door de genade van God hebben ze alles ontvangen. Uit die genade mogen ze ook geven. Het is genade om te mogen geven voor die collecte. Dat moet niet, maar het is genade dat dat mag. En in dat verband wijst Paulus op de Heere Jezus Christus. In de manier waarop de Korintiërs geven, zal de oprechtheid van hun liefde blijken, want u weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Hij werd om uwentwil arm, om u door zijn armoede rijk te maken. En als je daarop ziet en daaruit mag leven, dan is dat een merken in je leven. Niet alsof wij het werk van de Heere Jezus moeten nadoen, dat kan helemaal niet. Maar wel op deze manier. Wie weet wat God in Christus gegeven heeft, die geeft zelf ook. Paulus wijst in de gemeente van Korinthe op in vers 7. U bent overvloedig in het geloof, in kennis, in liefde. Wees dan ook hierin overvloedig. Paulus zegt dus niet, jullie hebben zo'n overvloed aan geld, jullie kunnen best wat missen. Maar hij wijst op het geloof. Want geloof en geven, dat hoort bij elkaar. Wij halen dat soms uit elkaar. Alsof mijn persoonlijke verhouding tot de Heere eigenlijk niets te maken heeft met hoe ik met mijn geld omga. Het hoort bij elkaar. Dat zien we in onze tekst heel duidelijk. Dat ook de meest praktische zaken, mijn gaven voor een collecte, voortkomen uit Gods genade in Christus. Wie Christus niet kent, die wil alles zelf hebben. Die wil alles vasthouden en in handen hebben. Maar wie rijk is in hem, die kan alles prijsgeven. Die wil geven, graag, blijmoedig, uit liefde voor wat hij zelf van de Heere ontvangen mocht. Ja, denken wij dan al snel, maar hoeveel moet je dan geven? Hoeveel geld? Hoeveel procent? Dat is best een begrijpelijke vraag, gemeente. Misschien ook wel een beetje een Nederlandse vraag. Maar het is ook een verkeerde vraag. Hoeveel moet ik geven? Dan mis je precies het punt waar het hier om gaat. Niet wat je moet, als een wet. Maar wat je kunt geven. Wat je mag geven. Leest u deze hoofdstukken nog maar eens door thuis. Paulus noemt nergens een bedrag. Of een percentage. Of een richtlijn. En dat is niet toevallig. Maar dat is wezenlijk. Want als het genade is om te mogen geven, dan wil je niet met zo weinig mogelijk tevreden zijn. Dan geef je wat je kunt geven. En laten we eerlijk zijn, gemeente. Het gevaar is in onze tijd meestal niet dat wij zoveel weggeven dat we zelf tekort hebben. Het gevaar is veel groter. Dat wij eerst eens goed aan onszelf denken. En dan aan het eind kijken of er soms nog een klein beetje over is voor de Heer en zijn dienst. Maar als ik de Heer lief heb, als ik deze gave van God persoonlijk mag heb leren kennen, dan mag ik geven uit liefde tot de Heere en zijn dienst. En als wij daarbij leven, dan is er voor de dienst van de Heere geld genoeg. En niet alleen geld trouwens, daar gaat het niet alleen om. Het gaat ook om liefde, om tijd, om aandacht, om heel ons leven. Maar ook geld genoeg. Net als bij de bouw van het tabernakel. De Israëlieten gaven vrijwillig wat er nodig was. En alles kwam er. En zo is dat nog, als het goed is. Wij hebben geen kerkelijke belasting. En er is, als het goed is, niet een soort overzicht nodig waarin staat, als je zoveel verdient, dan moet je toch eigenlijk wel zoveel aan de kerk geven. Een christelijke gemeente hoeft, als het goed is, als het geloof en de liefde leeft, niet allerlei vreemde stunts uit te halen om aan geld te komen. Als het goed is, komt dat geld er. En daar gaat het dus helemaal niet om mij. Ook niet om onze gemeente en hoe goed hier gegeven wordt bijvoorbeeld. Maar dan komt alle dank toe aan de Here. Daar eindigt Paulus deze hoofdstukken mee. Aan het slot van hoofdstuk 9. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Paulus kon aan de Korintiërs schrijven: gij weet de genade van onze Here Jezus Christus. U kent die genade persoonlijk. Gemeente, is dat bij u en jou ook zo? Want anders kun je wel schatrijk zijn. En misschien nog gul ook. Maar dan snap je hier niets van. En wat ben je dan arm? Als je het zelf wilt verdienen bij de Heer. Als je misschien wel door een grote gift denkt dat je bij de Heer in een goed blaadje kunt komen. Als je niet ziet hoe totaal verloren je bent om je zonde. Je kunt je niet opwerken tot God. Jij zegt, u, dat kan ik inderdaad niet. Ik probeer dat wel om de Here te zoeken, om mijn leven op te knappen. Maar dat mislukt telkens weer. Mijn hart is zo vol zonde. Hoe kan ik dan bij de Here komen? Gemeente, luister dan naar onze tekst. Want daar staat niet dat de rijkdom van Christus zondaren rijk maakt. Maar zijn armoede maakt rijk. Ik hoef niet op te klimmen tot God. Ik hoef mij niet op te werken tot ik goed genoeg ben voor Gods genade. Als het zo moest, zou er niemand behouden worden. Want dat kunnen wij niet. Ik kan niet opklimmen tot God. Maar het is kerstfeest geweest. God is neergekomen uit de hemel. In mijn armoede, mijn ellende, mijn verlorenheid, buiten hem. En deze genade van de Here Jezus Christus, alles wat u nodig hebt om te leven en om eens voor God te verschijnen, wil de Here nog geven. U kunt het krijgen. Het is een gave. Niet door op te klimmen tot God, maar door daarmee op te houden en u te laten zakken op hem. Christus is neergekomen in de diepte van mijn verlorenheid. En als ik dat niet wil erkennen, maar mezelf omhoog probeer te werken, dan ga ik juist bij Christus vandaan. Maar juist als ik het eerlijk erken en het voor de Here leer beleiden, hoe verloren ik ben, en daarmee tot Christus ga, dan kan hij zijn rijke genade aan mij kwijt. Ik moet niet eerst beter worden, maar eerst naar Christus toe. Al ben je nog zo arm, ook na ontvangen genade nog, nog zo slecht, nog zo goddeloos, dan ben je juist geschikt voor hem. Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is te zijner tijd gestorven voor de goddelozen. Niet voor nette brave mensen, voor goddelozen. En hij zegt het tegen die gemeente van Laodicea, die zo rijk is in zichzelf: ik raad u dat gij van mij koopt alles wat u nodig hebt, opdat u rijk wordt. Zo gewillig is de Here nu om zijn genade uit te delen, juist aan zondaren. Daarvoor is hij arm geworden. Hij is om uwentwil arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Kom dan zo tot hem. Of nee, het is kerstfeest geweest. Hij is gekomen. Buig zo dan voor hem neer. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En voor die genade kan hij alleen de eer ontvangen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Amen.